Ze hoefde zich niet eens om te draaien. Hij staarde naar haar rug, haar benen, haar dijen. Ze voelde zijn ogen over haar lichaam dwalen. Ze voelde hoe hij haar taxeerde, beoordeelde, beschouwde. Op de bovenste trap merkte ze dat haar rug prikte van angst. Angst waarvoor, vroeg ze zich af. Angst voor hem, angst voor het donker, voor de nare luchtjes op de gangen, de hoge steile trap, voor jezelf? Ze wist het niet. En al besefte ze dat ze het niet wist, toch brak haar ineens het zweet uit. In stroompjes onder haar oksels, parelend op haar voorhoofd, met druppeltjes onder haar neus. Het fletje lag aan de achterzijde van het gebouw. De huismeester viste een andere zaklamp uit zijn zak en gaf die aan haar voordat hij zich vooroverboog om de deur heel stilletjes te ontsluiten. Alles wat hij doet, doet hij stilletjes, dacht ze. Binnen scheen ze met de lichtbundel van de zaklamp over de muren. De kamers waren klein. De slaapkamer had geen raam. Ze nam tenminste aan dat het de slaapkamer was. Ze liep erheen en bekeek hem vanuit de deuropening, stapte toen toch naar binnen om hem grondiger te bekijken. Er was geen raam, alleen een luchtkanaal, een smalletje ook nog. Ze keek om zich heen en schatte in dat je er amper kon rondlopen als er eenmaal een bed en een ladekast in stonden. Vermoedelijk zou ze constant haar knie stoten tegen de hoek van het bed. Ze stelde zich voor hoe ze de kamer zou inrichten en vroeg zich af waarom ze deze kamer al aan zichzelf had toebedeeld. Ze kon hem misschien beter aan Bab geven, dan had hij ook in zijn eigen slaapkamer. Nee, geen goed idee. In de zomer zou hij er smelten van de hitte. Hij kon beter op de bank in de woonkamer slapen. Dan kreeg hij tenminste wat frisse lucht, omdat er een raam zat, al was het niet heel groot. Vanuit de deuropening bekeek ze de woonkamer en tuurde weer naar het raam om te zien hoeveel frisse lucht het zou binnenlaten. Hoeveel daglicht er zou binnenvallen waar Bab na schooltijd zijn huiswerk bij kon maken. En ook om te bepalen hoeveel frisse lucht de kamer zou bereiken als 's nachts het raam open stond en hij op de bedbank sliep. De huismeester stond midden in de woonkamer. Hij wachtte op haar. Daar viel niets aan te betwijfelen of bepeinzen. Hoeveel fantasie je ook mocht hebben, dit kon je geen verzinsel noemen. Het was simpelweg een feit. Hij wachtte op haar. Ze constateerde het zoals ze constateerde dat ze zelf daar in die kleine slaapkamer stond. Hij hield de zaklamp zodanig vast dat de lichtbundel op zijn voeten viel. Daardoor leek hij oneindig groot. Zijn stilzwijgende afwachting en zijn schijnbaar bizarre lengte vervulden haar met afgrijzen. Met het licht op zijn voeten gericht scheen zijn hoofd ergens in het plafond te steken. Hij rees op en verdween zomaar in het duister. En ze kon zijn brandende begeerte naar haar voelen. Ze noemde zichzelf een dwaas, een idioot, dol van angst, van uitputting en knagende zorgen. Maar zelfs terwijl ze dit bedacht, nagelde de hete, verstikkende kwelling van zijn begeerte haar vast, zodat ze geen stap kon verzetten. Zijn hunkerende verlangen vulde het hele fletje, duwde tegen de muren, plukte aan haar armen. Ze dwong zichzelf naar de keuken te lopen. Toen ze hem passeerde, had ze het idee dat hij daadwerkelijk een lange arm naar haar uitstrekte, waarbij zijn lichaam overhelde en zijn grotesk lange gestalte haar schampte. Maar zeker weten deed ze het niet, besloot ze. En ze richtte haar zaklamp resoluut op de keukenwand. Je kunt andermans gedachten niet lezen, betoogde ze. Waarschijnlijk dacht de huismeester niet eens aan haar, zoals hij erbij stond. Waarschijnlijk wilde hij weer terug naar beneden om zijn krantje te lezen. Ach, maak jezelf niks wijs, dacht ze. Hij is waarschijnlijk analfabeet en zo nee, dan besteedt hij zijn tijd niet aan lezen. Goed dan, om naar de radio te luisteren. Dat was het. Waarschijnlijk kwam zijn favoriete programma zo op de radio, terwijl zij geloofde dat hij brandde van begeerte om haar te bespringen. Ze was al net zo erg als haar oma. Hetgeen maar weer bewees dat als je door iemand als haar oma werd opgevoed, je onbewust een hoop kletskoek meekreeg, die als het ware uit het niets de kop kon opsteken, en dat op de meest onverwachte momenten. Al die sterke verhalen over mensen die iets hadden aangevoeld voordat het gebeurde. Sterke verhalen die van generatie op generatie op generatie waren doorgegeven. En wilde je ze terugherleiden, dan kwam je God weet waar uit. Waarschijnlijk in Afrika. En oma had ze allemaal paraat.